Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. Antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En dat onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En dat onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Nou, die bovengeschreven vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Ons rest nog het laatste gedeelte van het antwoord, namelijk het koninklijk ambt van de Heer Jezus Christus. Vorige week hebben wij stilgestaan bij zijn hoge priesterlijke ambt. Wij hebben al opgemerkt in het begin dat in het paradijs de mens ook in dat drievoudige ambt gesteld was. Als profeet, priester en koning. En de Heere toebehoorde met hoofd, hart en handen. Nou, over dat laatste gaat het nu ook bij het koningschap van Christus. Zijn hand draagt de scepter. En om zijn schouder is de koningsmantel, de heerschappij David. Ook dat koninklijk ambt, dat regeerambt, dat is door de zonde ten eenenmale onder de mensen verwoest. Ik weet wel, wij kunnen natuurlijk nog wel wijzen op koningen en overheden, dat komt door Gods genade. Door Gods genade alleen. En dan moet je eigenlijk nog verbaasd staan dat dat mogelijk is. Want als iedereen nou koning wil zijn, dan zou je zeggen, dan blijft er niemand over. Want de een die maakt de ander dood. En toch kennen wij nog het koningschap. Hoewel het steeds minder gevonden wordt op deze wereld. Nou is een mens gevangen, gevallen. En nou is dat koningschap is een karikatuur geworden. Een, je zou zeggen, een spotbeeld van de werkelijkheid. De werkelijkheid die is zo, ja, zo groot en zo schoon. Zoals God het heeft gegeven. En onze werkelijkheid is zo veroordelenswaardig. Het bespottelijke is juist daarin dat een mens die geschapen was om als koning met de Heere te regeren over het geschapene. Dat die mens die waardigheid ten eenenmale verloren heeft en dat die toch in zijn gevallen natuur zulk een koningsstatuur heeft. Het is daarom zo bespottelijk, omdat de mens die eigenlijk niets meer heeft, optreedt en zich gedraagt alsof hij een koning was. Daarom is het ook zo belachelijk. En die koninklijke aard van de mens, die komt uit in wie is de Heere, dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn. Wat heb ik met God te maken? Ik ben de koning. En ik zal regeren. En ik zal doen wat mij behaagt. Daar zie je nou het droevige beeld van die Haman's natuur. En zolang er nog maar één is die niet buigt voor mij, zin ik op middelen om hem aan mij te onderwerpen. En als dat niet lukt, dan moet hij dood. Daar zie je in die Haman, zie je die karikatuur van de waardigheid van de mens. Die koninklijke, ja maar dan die bespottelijke koninklijke aard. En als de vrienden bij hem komen en ze prijzen hem omdat het hem zo goed gaat, dan zegt hij, dit alles baat mij niet. Zolang die ellendeling daar in de poort zit, die Jood, die Mordechai, die niet voor mij wil buigen. Dan maak je toch een galg, zeggen de vrienden, dan hang je hem eraan, 50 ellen hoog. Goed idee. Dat zal hij doen. Kijk, en dan zeg je, ja, dat is nou in het groot, hè. Die man die wou een heel volk uitroeien, maar het is mislukt. Maar het is nou in het klein ook zo. Kinderen thuis, ze willen allemaal de baas zijn. En die dan het zwakste is, die wordt in de hoek gedrukt. Maar dat ben ik en dat kan ik als mijn haan maar koning krijgt. Daarom is er ook in het koningschap, je zou bijna zeggen het koningschap, het verloren koningschap en het gedrag van de mens, dat is nou juist zo lachwekkend. Zo vreselijk lachwekkend. Het is meer een onwaardigheid dan een waardigheid. Als je nou in het gewone leven komt, ach. Nou moet je rekenen, ik sta niet voor een. Ik ben niet voor zo'n zoetsappige benadering in de zin van je moet alles goed praten. Dat heeft met koningschap niks te maken. En als het gaat over het woord van God, hè, dan zegt het woord van God, spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste. En liegt niet tegen elkaar. Maar ik bedoel nou op dat gewone terrein van het leven. Wat hoeft er dan maar weinig te zijn? En er komt spanning, verwijdering. Ik denk bij mezelf, die moet ik mishouden. Of die moet ik ontmantelen op een gemene manier. Ja, zo praten mensen natuurlijk niet, maar zo doet hij. Wat is de reden? Gekrenktheid of wanbegrip? En dan spreekt de mens altijd in termen, en dan gaat het over heel simpele dingen vaak. Of minder simpele dingen. Ik zal nooit meer dit of dat. Het is afgelopen. Ik kom nooit meer bij hem, of ik zal nooit meer wat aan hem vragen, of ik zal nooit meer dit, ik zal nooit meer dat. Waarom doe je dat dan niet? Nou ja. Daar komt nou even voor de dag wie wij eigenlijk zijn. We zijn wel lief. Als de mensen mij lief vinden. Ja hoor, dan zijn we o zo lief en goed en best. Maar als dat in twijfel wordt getrokken, dan blijkt dat in de diepste zin de liefde eigenliefde is. Want zodra de koninklijke waardigheid van mij in het gedrang komt, is het afgelopen. Gelijk afgelopen. Je kan dat trachten te verderven, maar het lukt je niet. En dat is nou eigenlijk de werkelijkheid. En de rest, buiten wat de Heere doet hoor, hou me ten goede. Wat de Heere doet is wel goed. Maar buiten wat de Heere doet is de rest allemaal een laagje vernis. Gewoon een laagje vernis. Ja, en dat geldt van ons allemaal. Dat geldt van ons allemaal. Ja. Dat al die liefde, waarmee we zo gezegd bedeeld zijn, nee. Nee, als er een sprankeltje liefde is en een weinig gist in die bos met most in die bos met druiven, dan zegt de Heer, verderf ze niet. Dan vindt hij iets van zijn eigen werk, maar voor de rest is het een onvruchtbare, uitgedroogde bedoeling. Dat hebben we verloren. En dan moet je kijken. De man beschuldigt zijn vrouw. De vrouw beschuldigt de man. De kinderen beschuldigen de ouders. De ouders beschuldigen de kinderen. Dat kun je uitbreiden. Als je dat nou gaat onderzoeken, wat blijkt dan in de meeste gevallen? Als ik koning of koningin mijn zin niet krijg, dan steek ik mijn stekels uit. Steek mijn stekels uit. Dan is er met mij niet meer te praten. want ik wil mijn zin. Wat is dat toch droevig, hè? Ja, dat is zeker droevig. Dat is zeker droevig. Wat is de werkelijkheid eigenlijk nog vele malen erger als dat wij denken? Ja, ook. Ja, want het is alleen genade als je je eigen leert kennen, anders dan leef je altijd in een soort verkeerde veronderstelling dat het met jezelf nogal meevalt. Dan zeg je, ik ben zo niet. En de een die tamboert hierop en de ander tamboert daarop, maar mijn woord is mijn woord. Heb ik gezegd en daar hou ik het bij. Ja, en nou gebruikt God soms allerlei dingen. Al wat openbaar maakt is licht. En door de koning der koningen worden de gedachten uit veler harten openbaar. Dat is niet zo best. Ik denk, Thomas, ja, de man is ook al lang dood, maar... Dat maak je dan van nabij mee. En dat is geen uitzondering. Ik bedoel dit. Je zegt nou misschien. Ja, je had het toch over jezelf. Ja. En over ons allemaal. Maar als voorbeeld. Hè, hij zat bij een klein groepje mensen. Een man of 20, 25. Een evangelisatie. Je zegt ja. Van de week zo kennelijk bepaald. Ik word nooit geen dominee. Want de Heer heeft mij geroepen. Voor hier en daar. Wat van die verstrooide schapen van het huis Israëls. Dus. De zaak was goed rond. Geen vaste plaats, maar zo hier en daar. En waar hij een woordje kwijt kon. Nou, die man, die voorzitter was ook een diep van een man. Maar die klonk hem niet gek in de oren. Hij dacht, nou, als jij nog een poosje te leven hebt, dan kan ik aardig plezier van jou hebben nog. Nou, in de kortste keren kreeg hij ergens een kansje om bij een kerkverband aan te sluiten en weg, hoor. Een briefje, ja, ik kan niet meer komen, enzovoort, enzovoort. En het was zomaar in ons hart om samen te leven en samen te sterven. Het is wat. Daar ga je. Ja. Wat een toestand. Ja. Waarom? In de diepste zin kom je toch altijd uit bij de menselijke waardigheid. Koning, twee mensen koning af bij wijze van spreken, dat gaat nog wel. Maar twee koningen bij elkaar, dat gaat al helemaal niet. Zo moeilijk. Zo is nou Adam, zo is nou de mens. Wat heb je mij gedaan? En zoals ik al zei, en dan zijn we zo verschrikkelijk, ja, zondig, dat we kunnen natuurlijk niet meer, dan zit je zo in de gevangenis. Dan zit je zo in de gevangenis. Je kunt natuurlijk niet een zwaard aangespen en eens even iemand zijn kop eraf slaan. Dat kun je niet doen, maar je kunt het op een andere manier doen. Je kunt hem heel nauwkeurig gedoseerd zo nu en dan een hoeveelheidje vergif ingeven. Dat hij langzaam doodgaat. Ik bedoel geen paration of hoe heet dat spul. Maar met woorden. Met woorden. Met blikken, maar ook met woorden. Kun je iemand langzaamaan vermoorden. Hem uitschakelen. Hem onderwerpen. Hem in de hoek drijven. En we zijn als koningen die met een zeker welbehagen op het slagveld neerblikken. En daar liggen onze verslagenen. Hem heb ik klein gekregen en die heb ik klein en die. Ja, er is met mij... Het is met mij slecht vechten of slecht ketveten, zoals de mensen dat noemen. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, is als de beesten die vergaan. En de bedoeling daarvan in is de mens die in eigen waarde is en geen verstand heeft. Die is gelijk aan de beesten die vergaan. Toch heeft de Heere God dat koningschap aanvankelijk in de oude bedeling hersteld. In het persoonlijke leven, want de gelovige, de door God begenadigde, wordt aanvankelijk hersteld in het ambt. Ambt aller gelovigen. En na even en even kwamen er ook koningen in Israël voor. Wij noemen dat theocratische koningen. Door God geregeerd. Er mocht dus wel een koning zijn, maar dan zo dat die koning van Israël, die moest zelf persoonlijk de knecht zijn van de Heere. Hem erkennen als de koning der koningen en de Heere der Heeren. Want de Heere is onze koning. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze rechter. En dan zie je in dat koningschap bij Israël, zie je die worsteling van de mens, de gevallen koning, tegen de koning der koningen. Och, als wij het goed nagaan, dan zeg je, ja, wat heeft die Saul nou gedaan? Is dat nou allemaal zo verschrikkelijk? Ja, hij heeft fouten gemaakt. Hij heeft als mensen laten leven die hij niet mocht laten leven. En hij heeft wel eens, vooruitgegrepen dat hij moest wachten op de profeet, priester, op Samuel. En dan heeft hij als koning gedacht, dat gaat niet goed. En toen heeft hij geofferd. Was niet geoorloofd. Ja, maar juist daaruit bleek, uit deze dingen, dat hij koning wilde zijn, maar dan niet een theocratisch vorst, maar dat hij zelf begon en zelf voortzette. Kijk, die koningen, die behoorden te zijn dienaren. In dienst van de Heere. Maar als je nou in dienst bent van jezelf of van een volk, dan is het fout. Want dan zou het volk, zou de koning. Dan is er alleen maar aanpassing en inpassing. Maar er is niet de lijn, zo zegt de Heere der Heerscharen. Kijk, het koningschap van David, de man naar Gods hart, daar zie je ook weer die worsteling. En toch kwam in zijn leven door de genade van God, kwam openbaar dat zijn oog gericht was op die koning der koningen. En die man die komen zou, eenmaal op Gods tijd, en die regeren zou. Bij Salomo, de vredevorst. In zijn dagen was er weinig oorlog, aan het eind van zijn leven. De van de Heere beminde, Jedidja. Zo noemde de profeet hem. En dan moest je kijken wat een worsteling. Het was prachtig hoor. Het was allemaal mooi. Dat was nou een echte koning. Waar het volk trots op kon zijn. Al vonden ze de dienst en de belastingdruk wel wat te zwaar. Maar goed, heel de wereld sprak erover, over Salomo. Dat was een vorst zo groot. Dat was tegelijk een man die midden in het culturele leven van zijn tijd stond. Een liefhebber van alle schone kunsten, zangers en zangeressen en allerlei wellustigheden. Een liefhebber van wijn, hoewel zijn verstand hem bijbleef. Een liefhebber van vrouwen. Hij had vele vreemde vrouwen lief. Hij liet prachtige natuurreservaten aanleggen. Dat ging hij bevloeien, irrigatiewerk. Hij had een groot verstand. Hij liet allerlei exotische vogels en dieren uit verre landen komen om dierentuinen in te richten. En alles, zegt hij, wat mijn ogen begeerde, ontrok ik ze niet. Wij zouden gezegd hebben, oh, wat een wereldgelijkvormig mannetje was die Salomo. Wat een man. Ja, en toch was hij een beminde des Heeren. En dan aan het eind van zijn leven, dan zie je die aanvallen van de vorst der duisternis, ook door middel van al die vrouwen. Toen week hij af. En er staat uitdrukkelijk dat hij niet wandelde voor het aangezicht des Heeren. gelijk zijn vader David gewandeld had. En ze neigde zijn hart zodat hij, ja moet je indenken, afgods tempels liet bouwen. In de omgeving van Jeruzalem. En ik meen zelfs dat er staat dat hij zich daarvoor boog. En de Heer David had gezegd als de mond des Heeren, mijn zoon, als je gehoorzaam bent aan de Heer, dan zal de Heer je zegenen. Als hij de Heere vreest. Nou ja, het einde was ook erg triest. Hij was eigenlijk voor zijn tijd uitgeleefd. Ik denk dat hij wordt wel oud genoemd. Maar dat betekent dat hij erg vroeg oud was. Want ik meen dat hij amper 60 jaar geworden is. Nou is dat natuurlijk een hele leeftijd. Maar als hij in de wegen des Heeren zou wandelen, zou de Heer hem wijsheid geven en rijkdom en een lang leven. Want het lange leven is ingekort. En zo, ja, de Heere verwekte allerlei tegenstanders tegen hem, die hem benauwden. Spanningen. Het was de ware vrede stichter niet, de ware vrede vorst niet. En juist omdat God een God van het welbehagen is, en daar bij Jeruzalem, op die heuvel, de koning gehangen heeft aan het vervloekte hout. Daarom is Salomo binnengekomen, maar dan ook daarom alleen. En nergens anders om. Hij is met al zijn heerlijkheid niet gekleed geweest als een lelietje van de dalen. En als een roos van Saron. Maar zo zie je dat. Dat koningschap wat door de genade Gods gegeven werd, dat wordt aan alle kanten ondermijnd. Aan alle kanten misbruikt. Als vinden wij er de symptomen van Gods ingrijpen en van Gods genade en bewaring in terug, toch loopt het allemaal uit op niets. Op niets. Ballingschap. Wegvoering, moord en doodslag. Er zijn wat jongens gedood, koningszonen. David zei al, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. In alles wel verordineerd, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Totdat de Silo kwam. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren, de koningsstam. En toen kwam de Heer Jezus Christus. En die trok die goddelijke koningsmantel met eerbied gesproken uit. Hij was rijk en werd arm. Hij was bekleed met goddelijke heerlijkheid en werd in doeken gewikkeld. En gelegd in de kribben. Hij was zo hoog eer de wereld was bij de Vader. En hij ontledigde zichzelf. En nam de gestalte van een dienstknecht aan. En is alzo de broeders gelijk geworden. En toch is hij degene die dat koninklijk ambt heeft bekleed. Heeft verworven, heeft hersteld en nog hersteld. Wij achten dat hij van God geslagen en verdrukt was. Hij was als een lam, hebben we gehoord, van die moordman die zijn mond niet opende. En stemmeloos was voor degene die hem scheerde. Hij gaf zijn wang dien die hem slaan en verborg zijn aangezicht niet voor smaadheid en speeksel. Hij gaf zijn rug degene die hem het haar uitplukte en liet zich geeselen. In de ogen van de mensen die nog enig gevoel hadden, was hij een erbarmelijk koning. Een erbarmelijk koning. Is dat nou je koning? Zie de mens. Wij hebben geen koning dan de keizer. Daar komt de aap uit de mouw. Wij hebben geen koning dan de keizer. Dat zegt dat oude koningsvolk. Dat zeggen de mannen van Juda. Maar wat denk je? Zouden wij het anders, beter gedaan hebben? Wie zou er in hem, ja ik weet wel, je kunt vele facetten noemen waarin zijn koningschap uitkwam. Wie is deze, dat ook de wind en de golven hem gehoorzaam zijn? Hoe kon hij koninklijk toornen en recht spreken? Dat hoort ook bij het werk van de koning, recht. De dingen van zijn vader. Maar het was niet die koninklijke waardigheid die het vlees zich voorstelt. Nee. Het vlees heeft een heel andere voorstelling. De schrift zegt, ziet uw koning komt, rijdende op een ezelin. Rechtvaardig en zachtmoedig. Daar heb je al een soort contradictio, een tegenstelling, een koning. Rijdende op een ezel. Dat was niet de waardigheid die het vlees zich voorstelde. En toch hadden de discipelen en de mensen om hem heen, hadden daar nou zo'n betrekking op dat koningschap. Dacht, als dat nou maar eens gebeuren zal. Ach ja, en dan kunnen wij ook nog wat onderkoning worden of zo. In ieder geval delen in zijn glorie. En het kwam uit de goede bron wel voort, want ze gunden het hem van harte. Ze waren ervan overtuigd dat er geen één meer recht op had dan hij om koning te zijn over Sion. Maar wat viel het tegen? Wat hadden ze zo graag anders gewild, gezien? En soms begonnen ze, voor Judas is het te veel geweest. Dat is precies te veel geweest. Dat heeft hij niet kunnen verwerken. De moed is hem in de schoenen gezonken. Toen het begon te dagen dat zijn hoop vergeefse hoop was. Maar ook voor de discipelen. Petrus die zei, Heere, wees jezelf genadig. Je bent toch een koning? Wij hebben het gezien. En vele mensen met ons, dat u een koning bent. Als erop aankomt, dan kunt u het. U kunt ze allemaal voorover op de grond laten vallen. U bent de zee en de duivel en alle ziekte de baas. U bent zelfs de baas over de dood. Dat is toch zo? Hoe kunt u dan zo praten? Een koning is toch niet de verliezer? Een koning is toch niet een stervende, een lijdende, een begravene? Nee, heren, u moet zo niet meer praten. U moet uzelf genadig zijn. U moet het nou eens voor uw eigen opnemen. En toen zei Jezus, ga achter mij, Satanas. Hij noemt hem een Satan, een hinderaar. Iemand die in de weg staat. Iemand die zijn plompe voet voor de voet van de Heer Jezus zet. Zal ze nou nog wel eens doen, maar dan is het misschien goed bedoeld hoor, als ze tegen je zeggen, nou moet je eens wat meer aan je eigen denken hoor. Nee, dan moet je niet te klein van je eigen denken. En je bent toch ook niet niks, weet je wel, zo wordt er dan gepraat. Je bent toch ook niet niks. Heus, je hebt nogal wat gepresteerd en je bent nog een goede vader geweest. En je bent ook een goede man geweest en een goede vrouw en noem maar op. Zo komt Petrus. Zeg, Heere, nou leidt u aan een minderwaardigheidscomplex. U bent zo depressief. Sterven. Gevangen genomen, kom nou. Als u met uw vinger wijst, dan is het afgelopen. Oh, wat zou ze toch graag dat hebben meegemaakt. En het zou de trouwe onderdanen zijn geweest voor deze koning. Ja, maar het ging niet. Het ging niet. Kun je begrijpen dat ze wel eens hun hoofd hebben geschud, als die weer wat gezegd had, over lijden en over sterven, en dat ze het elkaar aankeken. Wat bedoelt die nou toch? Zo zal het toch niet gaan. God heeft toch zijn koning gezalfd over Sion, de berg zijner heiligheid. Nee hoor. Nee, we zingen liever, verhef o poorten nu de boog. Rijs eeuwige deuren, rijs omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En die Romeinen, die zijn niet tegen hem opgewassen. Nee, blijde dag. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt. In de naam des Heeren. Jassen uit, de grond is te koud en te stoffig voor hem dat hij erover moet lopen. Takken van de bomen zwaaien. Wie is hij, de koning der Heeren? Dit is de koning der Heeren. En Jezus gaat maar stil voor. En komt Jeruzalem binnen, zijn einde tegemoet. Het is wat, is dat mijn koning? Die aller vaderen wens, is dat zijn kroning? Nou gaat hij op de plaats staan van die karikatuurmens. Dat lachplaatje. Maar ook, en dat is erger, dat verdoemelijke schepseltje. Bent u nou echt een koning? Ja, dat ben ik, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld geweest waren, zo zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Vreemd. Pilatus kijkt hem nog eens goed aan en die denkt, ik geloof dat ik voor jou niet bang hoef te wezen. Nee, je ziet er niet kwaadaardig uit. Je ziet er niet uit zoals een koning er normaal uitziet. Zo bleek, zo onder het speeksel en het stof. Ja, het is wat geweest, o mensen. Je hebt misschien wel eens een plaatje gezien, maar die plaatjes die zijn niet waar. Er is geen plaatje van, maar dan lijkt het allemaal zo mooi. Maar je moet niet vergeten dat de Heere Jezus daar stond in die laatste tijd en daar liep, bedekt met vuil en bloed en speeksel, met een blauw gezicht, want ze gaven hem kinnebakslaag. Daar zie je nou wat u verdiend hebt. Door onze zondeval, maar ook door onze valse koningshouding. Door onze waardigheid. De waardigheid die wordt bespuwd en bespot. Hoe kom ik van die man af? Nou, laten we maar naar Herodes gaan. Ik van Galilea. Ja, hij komt van Galilea, ja. Nou, Herodes is toevallig in de buurt. Laat hij het maar doen. Ik hou mijn handen liever schoon, want als ik hem zo eens aankijk, zo'n zielepoot, zo'n man, zo'n merkwaardige man, om die nou zomaar dood te laten maken. Ja, en mijn vrouw heeft me ook nog gewaarschuwd, die heeft zo akelig gedroomd. Dat ik mijn handen niet in zulke vieze zaakjes moet steken. Vooruit. En Herodes, oh, die is koning. Een koning. En Herodes denkt, want Herodes is Edom, is Esau. Hij had er nooit kunnen denken dat de mens nog liever voor Esau bukt dan voor de Heere. Maar het is toch wel een afgang dat dat volk nou geregeerd wordt door Romeinen en Edomieten, Idumeërs. En die man die zit in zijn waardigheid heel hoog. Waarom? Hij weet ook wel zo ongeveer wat er in de Bijbel staat. De meerdere zal de mindere dienen. En de oude wrok zit nog in zijn hart dat Jacob de gezegende geweest is. Nou ja, er waren toch ook nog beloften als Edom sterk zou worden, dan zou hij het juk van zijn broer afschudden. En dat is gebeurd. Want Jacob is maar zwak geworden. Al zijn ze dan teruggekomen in het beloofde land, maar ze zijn toch zwak geworden. Die hele godsdienst is niet de kracht om uit te leven en om op te sterven. En nou zit Herodes erin. Wat is de wereld toch een, ja, je zou zeggen een toneelvertoning. De wereld, Edom zit er nou in. Hij kan nog vroom doen, ook op zijn tijd. En hij heeft gedacht, ik wou dat die man eens bij mij kwam. Ik zou ook wel eens wat willen zien. En daar komt nou die Heere Jezus Christus daar bij hem op het plein terecht. En hij vraagt, maar de Heere Jezus zegt niets, geen woord. Wat een meelijwekkende figuur is die Jezus, denkt Herodes. En hij spot. En hij lacht. Hij verknarst zijn woede dat Jezus niks terug doet, niks terug zegt, geen één woord. En die laten soldaten met hem spelen. Die hebben nog wel een soort kandidatenjas voor iemand die een ambt moet bekleden. En die werpen ze hem om, een purperen mantel. Een doornenkroon op zijn hoofd, een rietstok, ze slaan erop. En ze maken diepe buigingen voor hem, voor de koning der Joden. Ja, Esau, eindelijk is je tijd gekomen. Het is wat, om je nou eens uit te leven, vanwege die oude wrok. Maar, Jacob's tijd is ook gekomen. Want ik weet dat Jacob een getrouw man was en een oprecht man en een kind des Heren. Maar, hij had ook niet in de gaten toen hij zo aan het praten was met Esau over dit eerstgeboorterecht. En toen Esau geen raad wist van de dorst en dat hij zei, joh, geef mij dat eerstgeboorterecht. Jij geeft het toch niet om, heb ik wel begrepen. Dat was ook zo. Esau hield wel van het eerstgeboorterecht, voor zover het betrekking had op zijn eigen macht, op zijn eigen koninklijke waardigheid. Dan wilde die wel eerstgeborene wezen. Maar niet als het betrekking had om dienaar te zijn, uw dienaar te alles stond, dat ik toch vroom mag blijven. Zo niet, dat interesseerde hem niet, dat geestelijke. Maar in de tijd wou hij graag de baas wezen. Dat was waar. Maar ja, als Jacob zo aan het praten is geweest. Ik weet, hij heeft het graag willen hebben. En zijn moeder had het wel tegen hem gezegd. Dat hij de gezegende was. Maar hij heeft er toen ook niet aan gedacht. Als hij nou het eerstgeboorterecht koopt van Esau. Dan is hij de zegen toch kwijt. Want de meerdere zal de mindere dienen. Maar als Jacob het eerstgeboorterecht krijgt, dan is Jacob de meerdere. Heeft hij niet aan gedacht. Hij heeft niet gedacht dat het eigenlijk, nou ja, op die manier is het nooit te verwezenlijken. Dat kan alleen door Gods genade en ontferming. Dan kan het. Dat de meerdere de mindere zal dienen. Maar als jij een eerstgeboortebewijs koopt, dan ben je de zegen eigenlijk verspeeld. Want dan ben je al de meerdere. Als je een akte op laat maken, dan ben je voor de wet al de meerdere. Je hebt die rechten overgenomen. Ja, nou komt daar die Heer Jezus, die Christus, die gezalfde, de koning, die komt daar bij Herodes. Want nu? Nu zwijgt hij in alle talen. Want Jacob, het mag een godvrezende man geweest zijn door genade, maar die had toch wel een groot pak slaag verdiend. Je kan toch niet zeggen dat Jacob door zijn waardigheid van God gezegend is geworden. En nou komt die Christus daar in Jacobs plaats te staan. Voor Esau. En Jacob die zo goed praten kon, die zegt, oh broer, het is maar een kleinigheid hoor, want jij bent toch de sterkste enzovoorts, maar zou jij mij die zegen niet willen verkopen, dan krijg jij van dat rode spul, van die linzenmoes. Ach, tuurlijk, dan krijg je, ik help mij toch niks, want als ik niet te drinken krijg, dan sterf ik van de dorst. Ja, verkocht. En nou Jezus die zwijgt. De eerstgeborene. De enige geborene van de Vader. Hoe zal hij nou de erfenis krijgen? Door te praten? Door te zeggen, hoor eens Herodes, moet je eens goed luisteren zo. Nee. De hand op de mond. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Is er een smart als zijn smart? Dochteren van Sion, aanschouwt de koning op de dag van de vreugde zijns harten met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde. Daar staat hij. En hij zwijgt. Hij doet geen beroep, maakt geen gebruik van zijn recht en buigt onder het goddelijke recht. Nou is Esau de baas. Laat nou Esau maar lachen. Jacob heeft toen wel een beetje gelachen toen Esau weer wegging, opgefrist. Hij was dan weer vergeten. Maar Jacob kon wel een dansie maken. Ik heb de zegen. Ja, Jacob. Maar je wist ook niet dat daar voor jouw koning bij Herodes zou staan, zwijgende. En dat ze om hem heen gedanst hebben van die halve gekken om hem voor de gek te houden. Nou koning, hoe vind je een mooie man? Wil je wel toch zo graag koning worden? Nou ben je koning. Geef hem nog eens een klap. Pas op dat je kroon er niet afvalt. Ja, Jacob. Ik kostte hem die slagen, die jammer en die hoon. Ja. En zo haalt hij Jacob uit de put. Zo legt hij een grondslag, zo sterk, waar alle Jacobs op zullen zinken. En behouden wordt. En tenslotte wordt hij weggestuurd. Ach, ik weet niet wat met die man moet beginnen hoor. Ik zie niks in hem. Ik zie er niks in. Erbarmelijk figuur. Nee, ze worden nog vrienden ook op ene dag. Die dag. Herodes en Pilatus. Ze hebben jaren in onmin geleefd. Want ze gunden elkaar ook het licht in de ogen niet. Maar nou is het goed. Rond Jezus. Tjong. En zo gaat het maar door. Daarom worden hem de klederen uitgetrokken. En die wordt vastgebonden aan een paal en gegeeseld. Waarom? Omdat ik gezegd heb, ik wil als God zijn. Omdat ik gezegd heb, ik heb niks met jou te maken. Ja, maar ik heb toch gelijk, niks mee te maken. Ik ben de baas, ik ben dit, ik ben dat, daarom. Omdat mijn verwaandheid en mijn inbeelding zo groot is tot de hemel toe, hun tong dat zelfs de hemel aan. Gaat die Heer Jezus, die koning, die gaat daar nou buigen en bukken onder het oordeel. En God de Vader doet er ook niks aan. Die zendt ook geen vuur uit de hemel om die Esau's zoon te verslinden. Nee. Want God de Vader wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan worden. En dan moet dat karikatuur, dat ik ben, dat moet uit de weg. Vroeg of laat. Het is niet behoorlijk dat ik leef. De gedachte daaraan kan zo diep op sommige momenten ingrijpen in je leven. Dat je vervuld wordt met een grote walging. Ik heb al eens gezegd, misschien in mijn haast. Heren, neem me alsjeblieft weg. Laat me alsjeblieft in de dadelijkheid de adem uitblazen. Want beter is de dag van de dood dan de dag dat ik geboren ben. Waarom? Omdat ik de schuld dagelijks vermeerder. En omdat ik die koning naar de troon gestoken heb. En omdat ik altijd weer tegen hem overtreden heb. Dat is wat. Dat jammerlijke. Dat bijtende van de spot en van de verachting. Wat met mij had moeten gebeuren. Dat de engelen stonden te schateren van de lach. Als zo'n walgelijk verbeeldingsvol schepsel is aan de kaak gesteld wordt. En doodgemaakt wordt. En bespot. Dat heeft hij op zich genomen. En dat deed hij nou als koning. Hij bleef de koning. Toch bleef hij de koning, al was hij naakt en in, of in lompen gehuld. Al was zijn rug een en al bloed van het slaan. Al hing hij zo aan het kruis tussen de misdadigers. Toch is hij koning. Hij bleef koning. Hij deed zijn mond niet open. Ik begin al te brullen als ik nog maar denk dat ik wat voel. En als ik een steen aan ziet komen naar meteen, dan heb ik meteen meestal al lang weggetrokken, maar dan geef ik al een grote brul dat mevrouw zegt, wat is er? Ja, ik dacht dat ik die steen op mijn teen kreeg. Zo, bah. En begin steeds harder te brullen. En als hij doodgaat, oh, 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 oh. Dat vind ik altijd zoiets merkwaardigs. Maar dit is toch eigenlijk alles. Dit is toch eigenlijk alles. Hij bleef koning. Hij zette het niet op een schreeuwen. Oh, ik heb zo'n pijn. Ik kan niet uithouden. Nou sterven. En hij moest sterven. En God ontmoeten. Als een rechter. Als een rechter. Want de straf die ons de vrede aanbrengt. Is op die dag op hem gekomen. Straf die ik verdiende. O, schouw toch deze koning aan met doornen gekroond. Bebloed aan alle zijden. En hij deed zijn mond niet open. En hij zweeg. En hij boette Jacobs spreken met zijn zwijgen. Hij preekte niet. Nee, ook dat was hem niet vergund. Om nog een laatste boetepreek te houden tegen Herodes. Dat als die zo doorging, dat hij voor eeuwig kwijt zou zijn. Nee, want dan zou die nog te veel koning geweest zijn naar de uiterlijke waardigheid. En daarom stond hij daar maar zo stil te zwijgen. En toch was zijn zwijgen een nameloos diep lijden. Want toen hij geschonden werd, werd toch alles geschonden. Werd er naar God geslagen. Je zou bijna zeggen, God is tegen zichzelf verdeeld. God kan het toch niet goed vinden en God vindt het wel. Het moet gebeuren. De straf, het recht over zo'n ingebeelde koning moet voltrokken worden. Een opstandeling die tegen zijn wettige heer en meester in verzet is gekomen. Zo gaat hij zijn weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats die genoemd wordt hoofdschedelplaats. Wat een godswonder dat die moordenaar er doorheen keek. Dat hij het zag. En dat hij die lieve man die daarnaast hem hing, dat hij kon niet meer, maar anders. Dan zou die hem om de hals gevallen hebben en hij zou geroepen hebben, och, zegen ook mij. Ga niet voorbij aan mij. Die zag er doorheen. Maar het was Gods werk. Dat zag Petrus ook niet en Thomas. Nee hoor. En zijn arme moeder, een zwaard ging door haar ziel. Toen ze haar kind zag hangen. Zo heeft hij ons, onze verdoemelijke natuur, hoogmoedig, hoogvaardig, laatdunkend, heeft hij verzoend. En hij heeft het ambt opgericht in de meest volmaakte zin door als koning dienstbaar te zijn aan God en aan het volk. Zulk een koning betaamde ons, die ons met zijn woord en geest regeert. Woord en geest. Ja, niet met uiterlijke machtsmiddelen en vertoningen, maar door het eeuwige woord dat door de Heilige Geest toegepast wordt en ontsloten wordt voor zondaar. Door dat woord en geest brengt hij ons op de rechte weg, leert en onderwijst hij ons, regeert ons. Zodat hij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Moet je nooit vergeten hoor, dat deze koning door woord en geest regeert. Niet door allerlei andere dingen. God heeft vroeger op velelei wijze tot de vaderen gesproken, door dromen en openbaringen. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Die ons in het heilige evangelie wordt geopenbaard en verklaard door de kracht van de Heilige Geest. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Wat gelukkig dat dat erbij staat. Daar mag je wel zo blij mee wezen. Waarom? Nou, er is nog een zaak en daar wilde ik ook deze dienst mee beëindigen. Er is nog een zaak waar je zo ontzettend door kunt worden aangepakt in je leven. In de praktijk van je leven. Weet je wat het zeggen wil om als zo'n vagebond, als zo'n veroordeelde over de aarde te lopen? Na alle genade die de Heere God je gegeven heeft. Een oog op die lijdende en stervende middelaar hebt gekregen. Daarna, ja. Hoezo dan? Als de Heere Jezus nou toch de hoge priester is, dat dierbare lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan heb je toch alles. Ja, maar nou zegt hij, hierin word ik nou verheerlijkt en daarin zijn jullie nou mijn discipelen als je doet wat ik je gebied. En als je nou in mij blijft en veel vrucht draagt, daarin wordt je Vader die in de hemel is verheerlijkt en die zal zorgen dat je nog meer vrucht draagt. Hij zal snoeien aan die wijnstok. Dat zegt de Heere toch? Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. En nou de beleving. De beleving dat je zegt, o, waar is nou zijn koninklijke ambt? Ja, dat is er wel. Maar waar is nou de onderdaan? Waar is nou de onderdaan? Die past op het woord van zijn mond. Die hem aan de lippen hangt. Die hem benodigt op alle wegen en paden. Want hij is toch de koning. En nou ga je daar je weg door het leven. En als je er nou aan ontdekt wordt. Aan dat koninklijke ambt ook van Christus. En dan niet alleen dat wonderbare dat hij de slag heeft geleverd en de strijd heeft gestreden en de wacht heeft waargenomen toen wij sliepen, dat niet alleen. Nadat hij nou gekocht heeft met zijn bloed, getroost met zijn eeuwige evangelie. En aan de weet te komen dat je zegt, ach, ik kan uw discipel niet zijn. Ik kan uw discipel niet zijn, Heer. U bent wel een goede koning. De beste koning. Maar ik ben een ongehoorzaam schepsel. Kijk, dan gaat het niet meer om de hemel te verdienen. Die is verdiend. Dan gaat het er ook niet om, hoe kan ik nou wat worden? Ach. Maar om nou zijn voet stappen te mogen navolgen. Het kruis op te nemen en hem na te dragen. En om zijn wil te doen. Ja, zeg je, maar dat is toch maar het geloof. Ja, maar daar blijkt nou juist uit hoe weinig geloof dat er is. Als je kan toch wel begrijpen, als jij echt geloof dat de koning gelijk heeft. Hoe kun je dan nog zo naar of zo gemeen of zo akelig of zo weerbarstig zijn? Hoe kan dat dan? Hoe kun je dan zelf zo de teugels grijpen en zeggen, nou, ik zal het wel klaar, ik zal het wel doen. Daar komt nou die geest ook aan ontdekken. Want dan weet hij dat hij een christen genoemd wordt, staat er hier. Hè? Dat hij maakt tot koningen en priesteren goden. En als hij dan je eigen ziet, je gescheurde plunje en alles. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ja, dat is toch wel somber. Nou ja, somber. Kijk, het is zo. Hoe meer je er oog voor krijgt. Hoe blijer word je dat de Heere er een einde aan maakt. Dat de Heere zelf voor zijn eigen werk zal zorgen. En dat zijn kinderen hem zullen prijzen. Maar zelf zit je in een soort kruissituatie. Want die kruis op je nemen betekent, daar gaat de misdadiger, die zeker ter dood veroordeeld. Ja, hij is ter dood veroordeeld. Toch komt hij in Jeruzalem. Hij komt binnen. Ja, waarom? Omdat hij het gedragen heeft, ons en het kruis. Bij de verworven verlossing beschut en behoud. Want ik ga met de verlossing naast me. In me of boven me ga ik nog te gronden. En met het kostelijkste brood op de plank sterf ik nog van honger. Bleef Jezus dan geen eeuwige vriend? Hoe kwam ik warm door Agors wegen? Het zou onmogelijk zijn. Zulk een trage van hart. Zulk een afwijker. Zulk een ongelukkig schepsel dat meer meelij met zijn eigen heeft dan meelij met God. Je zegt, ja, maar je hoeft toch geen meelij met God te hebben, dat weet ik wel. Maar je moet begrijpen wat ik bedoel. Hij is vervuld van meelij met zijn eigen. Maar dat die koning nou alle eer moet ontvangen. Van hem en alle engelen samen. Dat weegt hem niet zo zwaar. O, dan is het een wonder. Dat God bij dat die Christus bij die verworven verlossing beschut. En dat hij zegt, de poorten der hel zullen je niet overweldigen, zondaren. Mijn gemeente zal ik beschermen. Al moet ik je uit het graf uitrukken, maar ik zal het doen. Dat is ons behoud. Anders kwam er geen één binnen. Met al de verlossingen die er teweeg gebracht zijn, kwam er niet één binnen. Maar nu heeft hij het zelf in zijn goddelijke handen gehouden. En hij zorgt ervoor. En als het tijd is, dan zegt hij, doe de deur maar open. Ja, en dan ligt daar zo'n hoopje ellende. Ja, waar niks meer van over is. De koning, is dat nou een koning? Nee, een koning schijnt toch uit. Een beetje water kan je niet meer vasthouden. En je fluistert als je nog fluisteren kan, dank je wel. Als er iemand zo vriendelijk is om je kussen nog een keer goed te leggen. Straks voert men haar in statie uit haar woning, in klederen rijk gestikt tot haar koning. Nu komt het woord tot ons. Dat woord, hoor, o dochter, en zie. Merk op, neig uw oor. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Ja, maar dat is niet zo makkelijk, nee. En buig u voor die koning. Hij zal lust aan u hebben. Zo'n zwarte bruid? Ja. Ja, hij zal zeggen, ik heb verzoening voor u teweeggebracht. Hoop dan op deze koning volkomen, want onze koning is van Israëls God gegeven. Amen.